Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde van C.S. Lewis. We waren aangekomen aan hoofdstuk 3, Mount Bracken en Campbell. Sir Wee, neef Quartus, was de oudste van een stel broers die samen eigenaar waren van een van de belangrijkste industriële ondernemingen in Belfast. In feite behoorde hij precies tot de klasse en de generatie waarvan moderne mensen een indruk krijgen bij de Forsyres van John Galsworthy. Die indruk is een grove vertekening van de werkelijkheid, tenzij, wat best mogelijk is, neef Quartus een zeer ontypisch exemplaar was. Geen mens heeft ooit minder geleken op een personage van Galsworthy. Hij was wellevend en kinderlijk met een diepe religieuze bescheidenheid en hij vloeide over van naastenliefde. Voor hen die afhankelijk van hem waren, had hij een niet te overtreffen verantwoordelijkheidsgevoel. Hij had een grote dosis jongensachtige vrolijkheid over zich. Tegelijk voelde ik dat de plichtidee zijn leven beheerste. Zijn statige figuur, zijn grijze baard en zijn opmerkelijk fraai profiel vormden een van de meest eerbiedwaardige beelden uit mijn herinnering. Fysieke schoonheid was trouwens een kenmerk van de meeste gezinsleden. Nicht Mary was het prototype van de mooie oude dame met haar zilveren haar en zoete Zuid-Ierse stemgeluid. Buitenlanders dienden te bedenken dat dit ongeveer even weinig op een zogenaamd zwaar Iers accent lijkt als de uitspraak van een beschaafde hooglander op het jargon uit de achterbuurten van Glasgow. Maar het best kenden wij de drie dochters des huizes. Zij waren alle drie grote mensen, maar stonden in leeftijd feitelijk dichter bij ons dan alle andere grote mensen die we kenden. En ze waren alle drie opvallend mooi. H was de oudste en ernstigste. En Juno, een donkere koningin die er op sommige momenten uitzag als een jodin, K leek meer een walkure, al konden zij, geloof ik, allemaal goed paardrijden, met het profiel van haar vader. Haar gezicht had iets van de delicate felheid van een Engelse volbloed, gespannen neusvleugels als in verbolgenheid, een vermogen tot grandioze minachting. Zij bezat datgene wat mijn eigen geslacht ijdel genoeg een masculine eerlijkheid noemt. Geen man heeft ooit trouwere vriendschap getoond dan zij. Wat de jongste betreft, G, kan ik alleen maar zeggen dat zij de mooiste vrouw was die ik ooit gezien heb. Volmaakt van vorm en kleur en stemgeluid. En in iedere beweging, maar wie kan schoonheid beschrijven? De lezer zal nu misschien glimlachen, alsof dit de late echo van een voorbarige kalverliefde is. Maar dat zou niet juist zijn. Schoonheid kan zo onmiskenbaar zijn dat dit soort lenzen niet nodig is om die zichtbaar te maken. Zelfs het achteloze en objectieve oog van een kind merkt deze schoonheid op. De eerste vrouw die ooit mijn bloed sneller deed stromen, was een danslerares op een school die een later hoofdstuk aan de orde komt. In bepaalde opzichten leek Mount Bracken op ons ouderlijk huis. Ook hier vonden wij de zolderkamers, de stille ruimtes, de eindeloze boekenplanken. In de vroege dagen, toen we nog maar voor een kwart getemd waren, letten we vaak niet op onze gastvrouwen en snuffelden wij zelf rond. Hier vond ik het boek Ants, Bees en Wasps van Lubbock. Maar het was er ook heel anders. Het leven was hier ruimer en doordachter ingericht dan bij ons. Het gleed als een boot over het water, terwijl het bij ons voorthotste als een kar. Vrienden of vriendinnen van onze eigen leeftijd hadden wij niet. Dit is ten dele een natuurlijk gevolg van het gaan naar een kostschool. Kinderen groeien op als vreemdeling voor hun buren. Maar veel meer was het een gevolg van ons eigen koppige wil. Eén jongen uit de buurt probeerde telkens weer met ons kennis te maken. Wij vermeden hem met alle mogelijke middelen. Ons leven was al gevuld en de vakanties waren te kort voor al het schrijven, lezen, spelen, fietsen en praten dat wij van plan waren. Wij verzetten ons tegen de verschijning van iedere derde partij als tegen een ergerlijke onderbreking. En nog heftiger verweerden wij ons tegen iedere poging, behalve de grote en geslaagde poging vanuit Mount Bracken, om ons gastvrijheid te bieden. In de periode waar ik nu van spreek, was dit nog geen ernstig probleem. Maar het werd in de loop van onze schooljaren wel steeds ernstiger. En daarom mag ik er hier misschien iets over zeggen. En de zaak daarmee als afgedaan beschouwen. Het was in onze buurt de gewoonte feestjes te geven die in feite dansavondjes voor volwassenen waren, maar waar niettemin ook gewone schooljongens en meisjes werden uitgenodigd. Het voordeel van zo'n opzet is vanuit het oogpunt van de gastvrouw wel duidelijk. En als de jongere gasten elkaar goed kennen en niet verlegen zijn, zullen zij zich misschien wel vermaken. Voor mij waren deze danspartijtjes een marteling, waarvan de gewone verlegenheid maar een onderdeel was. Het was de onzuivere toestand, waarvan ik mij toen terdege bewust was, die mij kwelde. Als kind te worden beschouwd en toch gedwongen zijn deel te nemen aan wat in wezen een grote mensenaangelegenheid is, te voelen dat alle aanwezige volwassenen je met een halfspottende minzaamheid bejegenden en deden alsof je iets was wat je niet was. Hierbij kwam het ongemak van het itonpak en het stijve hemd, je zere voeten en je bonzende hoofd. En ook de slaap die je uren na je normale bedtijd nu eenmaal krijgt. Ik denk eigenlijk dat ook volwassenen zo'n avondje niet draaglijk zouden vinden zonder de attracties van seks en alcohol. En hoe men van een jongetje dat nog niet kan flirten of drinken verwachten kan dat hij zich over een gladde vloer huppelend zal weten te vermaken tot in de kleine uurtjes, gaat mijn begrip geheel te boven. Ik had uiteraard geen idee van de sociale verbanden. Ik besefte niet dat sommige mensen ons voor hun fatsoen moesten uitnodigen omdat ze mijn vader kenden of mijn moeder hadden gekend, Voor mij was het allemaal een onverklaarbare, onverdiende kwelling. En als, zoals vaak gebeurde, deze partijtjes in de laatste week van de vakantie vielen en ons zo beroofde van een grote smaak tijd waarvan iedere minuut goud waard was, dan dacht ik soms werkelijk dat ik mijn gastvrouw wel kon verscheuren. Waarom moest ze mij dit aandoen? Ik had haar nooit kwaad gedaan, haar nooit op een feestje gevraagd. Mijn onbehagen werd nog groter door het volstrekt onnatuurlijk gedrag waartoe ik mij op dansavondjes verplicht voelde. En hoe dat kwam, is een betrekkelijk amusant verhaal. Door veel te lezen en weinig met kinderen van mijn leeftijd op te trekken, had ik, voordat ik naar school ging, een woordenschat opgebouwd die, zoals ik nu inzie, heel raar geklonken moet hebben uit de mond van een mollig qua jongetje in een Eton-pak. Als ik mijn lange woorden uitsprak, dan lag het voor volwassenen min of meer voor de hand te denken dat ik mij uitsloofde. Dit zagen ze helemaal verkeerd. Ik gebruikte de enige woorden die ik kende. De toestand was in feite precies het tegendeel van wat zij zich voorstelden. Ik zou trots geweest zijn op alle schooljongenstaal die ik maar had kunnen uitslaan, en helemaal niet op de boekentaal die mij, onvermijdelijk in mijn omstandigheden, als vanzelf voor de mond kwam. En er waren volwassenen genoeg die mij met gespeelde belangstelling en gespeelde ernst wel wilde opporren. Net zo lang tot ik plotseling wist dat er om mij gelachen werd. Dan was ik natuurlijk diep gekrenkt. En na één of twee zulke ervaringen maakte ik er een vaste regel van bij de social functions, zoals ik die partijtjes heimelijk noemde, onder geen beding meer over onderwerpen te praten die mij ook maar enigszins interesseerden. Nog ook enig woord te gebruiken dat vanzelf bij mij opkwam. En ik hield mij maar al te goed aan deze regel. Een giechelende en gorgelende imitatie van het meest zouteloze grote mensengeklets, een welbewust afschermen van al wat ik werkelijk dacht en voelde, met een soort slappe guitigheid en opwinding. Dat was voortaan mijn feestgedrag, waartoe ik precies zo bewust overging als een acteur tot zijn rol, dat ik met een onuitsprekelijke lusteloosheid volhield en dat ik met een kreun van opluchting weer liet varen wanneer mijn broer en ik ons eindelijk in ons rijtuig lieten vallen en de rit naar huis begon. Het enige genoegen van de avond. Het duurde jaren voordat ik ontdekte dat er in een gemengd gezelschap van mensen in hun beste kleren echt menselijk contact mogelijk is. Wat me hier treft, is de merkwaardige vermenging van recht en onrecht in het leven. Je krijgt wel de fouten aangevreven die inderdaad jouw fouten zijn, maar meestal niet bij de juiste gelegenheden. Ongetwijfeld was ik een verwaande kwast en zei men dat ook van mij. Maar meestal in verband met iets waarbij geen sprake van verwaandheid was. Ouders betichten een kind vaak van verwaandheid zonder even uit te zoeken op welke punten een kind in het algemeen of dit kind in het bijzonder wel eens verwaand zou kunnen zijn. Zo was het voor mij jarenlang een volslagen raadsel waarom mijn vader vond dat ik met mijn klachten over nieuw ondergoed dat jeukte en kietelde alleen maar interessant deed. Nu begrijp ik het allemaal. Hij had een sociale legende in gedachten waarin een tere huid in verband wordt gebracht met verfijnde gevoelens. en dacht dat ik mij wilde voordoen als een buitengewoon fijngevoelig persoon. In werkelijkheid wist ik gewoon niets van die sociale legende. En als er ijdelheid in het spel was geweest, zou ik veel trotser zijn geweest op een zeemanshuid. Ik werd beschuldigd van een vergrijp waartoe ik met de beschikbare middelen niet eens in staat was. Bij een andere gelegenheid heette ik een aansteller, omdat ik vroeg wat sterrebout was. Dit is een laag Iers woord voor havermoutpap. Sommige volwassenen vinden het een duidelijke zaak dat iemand die zegt het lage niet te kennen, daarmee wil doen alsof hij hoog staat. Toch was de werkelijke reden waarom ik het vroeg, dat ik dat woord toevallig nooit had gehoord. Had ik er wel van gehoord, dan zou ik er trots op zijn geweest het ook te gebruiken. In de zomer van 1910 ging de school van Oldie, zoals u zich zult herinneren, onbeweend ten onder. Er moest voor mij iets nieuws geregeld worden. Mijn vader kreeg nu een plan dat mij in verrukking bracht. Op ongeveer een mijl afstand van het nieuwe huis verhieven zich de grote rode bakstenen muren en torens van het Campbell College, dat gesticht was met de uitdrukkelijke bedoeling Noord-Ierse jongens alle voordelen van een public school te bieden zonder dat zij de Ierse Zee hoefden over te steken. Mijn pintere neef, het zoontje van oom Joe, zat daar al en het ging hem goed. Besloten werd dat ik er als kostleerling heen zou gaan, maar dat ik verlof kon krijgen om iedere zondag naar huis te gaan. Ik was in de wolken. Ik geloofde niet dat iets Iers, al was het een school, slecht kon zijn. En zeker niet zo slecht als alles wat ik tot dan toe van Engeland wist. Dus ging ik naar Campbell. Beste luisteraars, we gaan even onderbreken voor wat muziek. Zo dadelijk lezen we verder uit het boek Verrast door vreugde. Welkom terug in het programma Boekad. We lezen verder uit het boek Verrast door vreugde. Ik ben zo kort op deze school geweest dat ik geen poging tot beoordeling zal doen. Campbell was heel anders dan alle Engelse kostscholen waarvan ik iets weet. Er waren weliswaar prefecten, maar die hadden niets te betekenen. In naam was de school verdeeld in twee huizen, volgens het Engelse patroon. Maar dat was puur wettelijke fictie. Behalve bij sportwedstrijden, die niet verplicht waren, deed niemand er iets mee. De bevolking was sociaal gezien veel gemengder dan op de meeste Engelse scholen. Ik ging hier met boerenzoons om. De jongen met wie ik het dichtst in de buurt van vriendschap kwam, was zoon van een winkelier en had nog maar kort geleden op de bestelwagen van zijn vader meegereden omdat de bestuurder analfabeet was en dus de boeken niet kon beheren. Ik benijdde hem zeer om deze alleraardigste bezigheid. En de arme drommel zag de voorbije periode nu als een gouden tijd. Vorige maand, om deze tijd, Louis, zei hij, ging ik nu geen prep zitten doen. Toen had ik mijn wijk gedaan en stond er thuis op de hoek van de tafel een lekker theetje voor me klaar, met saucijzen en al. Ik ben als historicus altijd blij dat ik Campbell heb meegemaakt, want ik denk dat het veel leek op de grote Engelse scholen uit de tijd voor Thomas Arnold. Op Campbell vonden heuse gevechten plaats, met secondanten en weddenschappen. En soms wel meer dan 100 toeschouwers. Er werd ook wel gepest, al kreeg ik daar zelf niet in ernste mate mee te maken. En er was geen spoor van de strenge hiërarchie die aan een moderne Engelse school heerst. Iedere jongen had precies de plaats die hij met zijn vuisten en zijn gezond verstand wist te veroveren. Vanuit mijn gezichtspunt was het grote nadeel dat je, om zo te zeggen, nergens thuis was. Slechts enkele zeer vergevorderde oudejaars hadden een studeerkamer. Alle anderen hadden nergens een plek, behalve wanneer ze voor het eten aan tafel zaten of voor de avondprep in een enorme prepareerzaal. Buiten schooluren was je bezig met het vermijden of juist volgen van al die onverklaarbare bewegingen waarmee een mensenmassa zich verdunt en verdikt, de pas inhoudt en dan weer als een getijdenstroom een bepaalde richting uitgaat, zich nu eens lijkt te verspreiden en dan weer aaneenklontert. Door de kale bakstenen gangen weerklonk onophoudelijk het geluid van voetstappen, af en toe aangevuld met fluitconcerten, vechtpartijen en luid lachen. Afwisselend stap je maar weer eens op of bleef je nog even. In toiletten, in magazijnruimtes, in de grote aula. Het had veel van een groot spoorwegstation, als permanente levensvorm. Het pesten had de negatieve verdienste dat het een eerlijk soort pesten was. Geen pesten met een schoon geweten en op gezag van de maison tolerée van het prefectenstelsel. Het werd vooral door bendes gedaan. Groepen van elk 8 of 10 jongens die de eindeloze gangen afschuimden op zoek naar prooi. Hun acties voltrokken zich als een wervelwind, maar het slachtoffer merkte er pas iets van als het te laat was. Wat denk ik kwam door de voortdurende algemene verwarring en herrie. Soms had het ernstige gevolgen als je gepakt werd. Twee jongens die ik kende werden weggevoerd en op een afgelegen plek afgeranseld. Dit gebeurde volstrekt belangeloos, want hun overweldigers kenden hen niet persoonlijk. Het was laar pour laar. Slechts één keer ben ik zelf gepakt. Mij trof een veel milder lot. Dat overigens misschien wel merkwaardig genoeg was om vermeld te worden. Toen ik weer tot mezelf kwam, nadat ik op doldrieste manier door een doolhof van gangen en doorsteekjes was meegesleurd, naar een plaats waar alles mij onbekend was, bleek dat ik mij met een aantal andere gevangenen in een laag en kaal vertrek bevond dat half verlicht was. Ik meen door een gasvlam. Toen de bandieten op adem waren gekomen, voerden twee van hen de eerste gevangenen weg. Nu zag ik dat er horizontaal langs de muur tegenover ons een aantal buizen liepen, ongeveer een meter boven de vloer. Ik schrok, maar was niet verbaasd toen de gevangene zich moest bukken tot zijn hoofd onder de laagste buis kwam, waarmee hij precies de houding aannam voor een strafoefening. Maar het volgende moment was zeer verrassend. Zoals u weet, was het in dat vertrek half donker. De twee bendeleden gaven hun slachtoffer een duw. En op hetzelfde moment was het slachtoffer er niet meer. Hij verdween, spoor en geluidsloos. Het leek puur zwarte magie. Het volgende slachtoffer moest aantreden. Weer werd de houding voor een pak slaag aangenomen. Weer volgde, in plaats van slaag, ontbinding, verdamping, verdwijning in het niets. Uiteindelijk kwam ik ook aan de beurt. Ik kreeg ook een duw van achteren en bleek door een gat of luik in de muur te vallen, waarna ik in een kolenkelder terechtkwam. Er werd nog een jongetje achter mij aangegooid. De deur werd achter ons dichtgesmeten en vergrendeld. En met een kreet van vreugde stoven onze overweldigers weg, op zoek naar nog meer buit. Zij deden vast en zeker een wedstrijd met een andere bende. En straks zouden zij de zakken legen om te zien wie het meest had. Wij werden al gauw vrijgelaten, zeer vuil en enigszins verkrampt, maar zonder verdere schade. Verreweg het belangrijkste dat mij op Campbell overkwam, was dat ik hier klassikaal Sorab en Rustum las, onder leiding van een voortreffelijke leraar, die wij Octi noemden. Dit gedicht wekte mijn liefde op het eerste gezicht, en deze liefde is altijd gebleven. Zoals in de eerste regel de natte nevel uit de Oxus opstijgt, zo steeg uit het gedicht, als geheel, een fijne zilverachtige koelte om mij heen op. Een verrukkelijke gewaarwording van verte en kalmte. Een ernstige melancholie. Ik had toen nog nauwelijks oog, wat ik later wel kreeg, voor de tragedie die het hart van dit werk vormt. Wat mij betoverde, was de kunstenaar in Peking met zijn ivoren voorhoofd en blanke handen. De cypres in de tuin van de koningin. De terugblik op de jeugd van Rustum. De kooplieden uit Kabul. De verstilde chorasmische steppen. Matthew Arnold gaf me ogenblikkelijk, en nog steeds geeft zijn beste werk mij, het gevoel niet van een passieloos visioen, maar van een gepassioneerd stilstaren naar dingen in de verte. En let er nu eens op hoe literatuur in feite haar werk doet. De napraters onder de literatuurcritici zeggen dat Sorab goed voor klassicisten is. Alleen genietbaar voor wie de Homerische echo's erin hoort doorklinken. Maar ik, daar, in het lokaal van Octi, gezegend zij zijn gedachtenis, wist niets van Homerus. De verhouding tussen Arnold en Homerus lag voor mij precies andersom. Toen ik jaren later de Ilias begon te lezen, ging ik ervan houden, deels doordat hij mij aan Sorop deed denken. Het is duidelijk dat het niet uitmaakt op welk punt je het gebouw van de Europese poëzie binnenvalt. Houd slechts uw ogen open en uw mond dicht en uiteindelijk voert alles u tot alles. Ogni parte ad ogni parte splende. Ongeveer halverwege mijn eerste en enige trimester aan het Campbell College werd ik ziek en ik ging naar huis. Om redenen die mij niet helemaal duidelijk zijn, was mijn vader niet meer tevreden over deze school. Ook was hij gecharmeerd geraakt door verhalen over een preparatory school in Wyvern, die echter niets met het Wyvern College te maken had. Vooral omdat ik de reis daarheen samen met mijn broer zou kunnen maken. Zo beleefde ik 6 zalige weken thuis, met aansluitende kerstvakantie in het vooruitzicht, en daarna een nieuw avontuur. In een bewaard gebleven brief schrijft mijn vader aan mijn broer dat ik wel vind dat ik bof, maar hij is bang dat ik mij binnen een week erg eenzaam zal voelen. Het is vreemd dat hij mij al mijn leven lang kende en toch nog altijd zo slecht. In deze weken sliep ik bij hem op de kamer en dus bleef eenzaamheid mij bespaard voor het grootste deel van de nachtelijke uren. De enige uren waarin ik eenzaamheid verschrikkelijk vond. Mijn broer was afwezig, zodat hij en ik elkaar niet tot kattenkwaad konden overhalen. Er kwam dan ook geen wrijving tussen mijn vader en mij. Ik kan me verder geen periode in mijn leven herinneren waarin zo'n probleemloze, wederzijdse genegenheid heerste. Wij hadden het samen oergezellig. En overdag, wanneer hij weg was, betrad ik tot mijn volmaakte genoegen een diepere eenzaamheid dan ik ooit gekend had. Het lege huis, de lege, stille kamers, waren als een verfrissend bad na de herrie en drukte van Campbell. Ik kon naar hartelust lezen, schrijven en tekenen. Merkwaardig genoeg is dit, en niet mijn vroege jeugd, de tijd waarvan ik mij vooral herinner dat ik genoot van sprookjes. Ik kwam diep onder de bekoring van dwergen. De oude dwergen met hun felgekleurde mutsen en sneeuwwitte baarden. Zoals ze waren in die dagen, voordat de aardmannetjes werden gesublimeerd door Arthur Rackham en gepopulariseerd door Walt Disney. Ik visualiseerde ze met zoveel overgave dat ik op de grens van hallucinatie kwam. Toen ik eens in de tuin liep, wist ik voor een ogenblik niet helemaal zeker of ik er geen kabouter langs mij uit struikgewas in had zien hollen. Ik schrok er een beetje van, maar het was iets anders dan mijn nachtelijke angsten. Iets angstaanjagends op de weg naar het veerland. Dat kon ik wel aan. Niemand is een lafaard op alle fronten. Beste luisteraars, we gaan er even tussenuit met wat muziek. Thank you. We lezen verder het boek Verrast door vreugde. Hoofdstuk 4. Ik verbreed mijn blik. In januari 1911, kort na mijn 13e verjaardag, vertrok ik samen met mijn broer naar Wyvern. Hij naar het college en ik naar een preparatory school, voorbereidingsschool, die we Chartres zullen noemen. Zo begon datgene wat wel de klassieke tijd van onze schooljaren mag heten. Datgene waar we beiden het eerst aan denken als onze jongensjaren ter sprake komen. De gezamenlijke reis terug naar school met het moeilijke afscheid op het station van Wyvern en het vrolijke weerzien op datzelfde station voor de gezamenlijke thuisreis vormde nu de grote hoekpilaren van elk jaar. De groei naar volwassenheid wordt gekenmerkt door een steeds luchthartiger manier van reizen. In het begin pakten wij, na een vroege landing in Liverpool, de eerste trein naar het zuiden. Al vlug ontdekten wij dat het plezieriger was de hele ochtend met tijdschriften en sigaretten door te brengen in de lounge van het Lime Street Hotel en ons naar Wyvern te begeven in de middagtrein met de laatste toegestane aankomsttijd. En al vlug lieten wij die tijdschriften voor wat ze waren. Wij ontdekten, wat sommige mensen nooit ontdekken, dat je ook echte boeken mee op reis kunt nemen. En zo de geneugte van het reizen nog kunt uitbreiden met gouden uren van leesgenot. Het is belangrijk op jeugdige leeftijd het vermogen te ontwikkelen om op iedere willekeurige plaats iets zinnigs te lezen. Tamburlaine the Great las ik voor het eerst op reis naar Larne, naar Belfast bij onweer, en de Paracelsus van Browning bij het licht van een kaars die uitging en dan weer moest worden aangestoken, telkens wanneer een batterij in het nest beneden mij vuur gaf, wat geloof ik heel die nacht lang iedere 4 minuten gebeurde. De thuisreis was nog feestelijker en verliep volgens een vast patroon. Eerst het diner in een restaurant, niet meer dan post ex en thee, maar voor ons een godemaal. Dan het bezoek aan het oude Empire. In die tijd had je nog music halls. En vervolgens de reis naar de kade. Het gezicht op grote en beroemde schepen. De afvaart. En daar was weer die zalige zoute smaak op de lippen. Het roken was natuurlijk, zoals mijn vader gezegd zou hebben, surreptitieus, clandestien. Maar het bezoek aan het Empire was dat niet. Hij was niet puriteins in zulke zaken en vaak ging hij op zaterdagavond met ons naar het Belfast Hippodroom. Ik zie nu in dat ik nooit de smaak voor variété-theater heb gehad die hij wel deelde met mijn broer. Destijds meende ik plezier te hebben in de voorstelling, maar ik vergiste me. Al die potsenmakerij ligt dood in mijn geheugen en vermag niet de minste vibratie van aangename herinnering meer op te wekken. Het pijnlijk meeleven en plaatsvervangend gevoel van vernedering bij het mislukken van een nummer staan me intussen nog helder voor de geest. Plezier had ik slechts in de bijkomstigheden van zo'n voorstelling. De drukte eromheen en de lampen, het gevoel van een avondje uit te zijn, het goede humeur van mijn vader in vakantiestemming en bovenal de voortreffelijke koude schotel die thuis rond 10 uur voor ons klaar stond. Want dit was ook de klassieke periode van de kookkunst bij ons thuis. de tijd van een zekere Annie Strehen. Soms kwam daar een gerezen pastei op tafel waar een Engels kind van tegenwoordig zich geen voorstelling van maken kan. En waarvan ook in die tijd iemand die alleen de zielige namaaksels uit de winkel kende, versteld zou hebben gestaan. Chartres, een hoogwit gebouw dat iets hoger op de heuvel lag dan het college, was een tamelijk kleine school, met nog geen 20 kostleerlingen. Maar het was er heel anders dan op de school van Oldie. Eigenlijk begon ik hier pas werkelijk onderwijs te krijgen. De rector, die we Tubbs noemden, was een scherpzinnig en geduldig leraar. Bij hem kwam ik snel op dreef met Latijn en Engels. En kreeg ik zelfs de naam een goede kandidaat voor een collegebeurs te zijn. Het eten was goed, maar natuurlijk mopperden wij erop. En er werd goed voor ons gezorgd. Over het algemeen kon ik wel met mijn medeleerlingen opschieten. Al kregen wij allemaal onze volledige portie levenslange vriendschappen en onverzoenlijke partijstrijd en moordende ruzie en uiteindelijke verzoening en glorious revolutions, waaruit zo'n groot deel van het leven van een kleine jongen bestond en waarbij ik nu eens boven en dan weer onder lag. Het plaatsje Wyvern betekende het einde van mijn twist met Engeland. De grote blauwe vlakte beneden ons, met daarachter die groene puntige heuvels, zo bergachtig van vorm en toch zo handelbaar klein van formaat, brachten me bijna ogenblikkelijk in verrukking. En de abdij van Wyvern was het eerste gebouw waarvan ik de schoonheid waarnam. En in Chartres kreeg ik voor het eerst echte vrienden. Maar ook gebeurde daar iets veel belangrijkers met mij. Ik liet het christelijk geloof los. Beste luisteraars, in een volgende uitzending zullen we verder lezen uit Verrast door vreugde van C.S. Lewis. Vergeet niet, op onze website kan u de vorige uitzendingen herbeluisteren. Neem gerust een kijkje op radiomaria.be bij het programma Boekat. Tot de volgende keer.